Welkom bij het Vrijheidskwartiertje, de podcast over vrijheid, gemaakt door Vincent Bijlo en Hein van Beek. In het tweede seizoen hebben we het over internationaal en humanitair oorlogsrecht. Wij vragen ons daarbij af hoe dit recht ontstaan is, hoe het in de praktijk werkt en hoe het gehandhaafd wordt. Want we zien maar al te vaak dat zodra de wapens spreken, het recht in gedrang komt. Daarover praten wij met deskundigen op diverse beleidsterreinen. We praten vandaag met dokter meester Marieke de Hoon. Zij is hoofddocent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Marieke doet onderzoek naar internationale misdrijven, verantwoording naar oorlogen en de rol van staat in het internationale recht. Daarnaast is ze oprichter en directeur van de Nederlandse afdeling van Public International Law and Policy Group, een organisatie die zich inzet voor het versterken van internationale rechtspraak en mensenrechten wereldwijd. Marieke combineert haar academische werk met het inzichtelijk maken van complexe juridische vraagstukken. We hebben het over het antwoord van Europa op autocraten, de staat van het internationaal recht, het nut van tribunalen en de inbedding van het internationale recht in onze samenleving.
Hoe moet het nu verder met het internationaal recht nu Amerika, Venezuela is binnengevallen?
Ja, dat is een grote vraag en daar heb ik niet een heel simpel antwoord op. Ik denk wel dat er wordt vaak gezegd dat het internationaal recht dood is of dat het nergens om gaat of nooit heeft bestaan. Dat het bijvoorbeeld ook dat er in ieder geval probleem met internationaal recht is omdat het niet te handhaven is. Nou, daar kijk ik allemaal wel iets complexer naar. En zeker dat handhaven, ja, dat ligt aan politieke wil. Elke staat in de wereld is verplicht om het internationaal recht te handhaven. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken. En als staten dat niet doen, ja, dan zijn er internationaal rechtsschendingen waar ook dus niks tegen gebeurt. Als staten met elkaar dat wel zouden doen, ja, dan heb je wel een iets wat functionerende internationale rechtsorde, waar staten wat minder snel geneigd zijn om elkaar binnen te vallen, om burgers af te slachten en op zijn minst hun best moeten doen om dat te rechtvaardigen in de taal van internationaal recht. Nou ja, nu zitten we in een situatie met leiders, Poetin, Xi Jinping, Netanyahu, maar zeker ook Trump. Heel machtig natuurlijk, met de hele militaire apparaat en economische macht van dat land achter zich. En die doet wat hij wil en die doet gewoon wat hij kan. En die zegt daarbij ook, nobody can stop us. Ja, en dan zitten we met een internationale rechtsorde die dan echt niet functioneert.
Nee, want Trump die zegt natuurlijk ook gewoon letterlijk, als het hem daar gevraagd wordt, ik heb het internationale recht niet nodig.
Maar dat betekent dus dat wij het extra nodig hebben als hij dat zegt.
Ja, dus, maar wat het antwoord ligt natuurlijk niet in alleen maar roepen van, ach nee joh, hou je daar toch aan. Maar het antwoord ligt in dat wij zouden moeten versterken, zou ik maar zeggen. Ja. Dichter naar elkaar toe komen.
Ja, wij kunnen twee dingen doen. Hè. Wat Amerika voor zich ziet, wat Trump voor zich ziet, is echt dat kun je kolonialiserend noemen. Ziet landen als Venezuela, Latijns-Amerika, maar ook Groenland, Mexico, wie weet wat nog meer, als een achtertuin waar die grondstoffen uit kan roven en de rechten van mensen zijn daar gewoon aan ondergeschikt, aan zijn belang, aan America First en zijn persoonlijke belang ook. Wij kunnen daarin mee blijven gaan, hè? Appeasement, steeds niet daar te veel van zeggen. En daarin submitten eigenlijk, hè? Je ondergeschikt daaraan maken. Alleen ik denk niet dat dat in het belang van Europa is, omdat wij daar uiteindelijk ook gewoon niet bovenuit kunnen komen. En ik denk daarentegen dat onze waarde heel erg gericht is op dat internationaal recht en die internationale rechtsorde. En niet alleen onze waarde, maar ook onze nationale en gemeenschappelijke belangen. Namelijk, wij zijn ontzettend afhankelijk van een internationale rechtsorde waarin je zegt dat je niet een ander land mag binnenvallen en mensenrechten zomaar mag schenden, maar dat je er met elkaar probeert wat tegen te doen. En dat hebben wij niet alleen hier als Nederland en binnen Europa. En ik denk ook dat we elkaar veel beter moeten vasthouden in Europa. Maar dat hebben eigenlijk alle kleine, middelgrote landen in heel de wereld met elkaar gemeen. Ze hebben natuurlijk heel veel verschillen, maar we hebben echt qua existentiële dreiging van een wereld waar je niet internationale rechtsregels hebt, die nog in ieder geval een beetje de macht van die grote landen disciplineren, stoppen, remmen. Daar hebben we allemaal met elkaar dat belang. En ik denk dat dat ook de opdracht is van Europa, van landen als Nederland, om te kijken naar die landen, die kleine middelgrote landen in de hele wereld, vanwege dat gemeenschappelijke belang op existentieel niveau. Natuurlijk zijn we het met allerlei dingen met elkaar oneens, maar hoe kun je met elkaar toch strategische partnerschappen aangaan waarin er ruimte mag zijn voor verschillen, maar wel ook op basis van gelijkwaardigheid. En ik denk dat laatste, ook dat gelijkwaardigheid, dat is toch wel echt een uitdaging voor ons in de westerse wereld. Omdat we zo geneigd zijn vaak neerbuigend te denken, maar ook te praten over andere landen. Heel erg vanuit onze eigen waarden. Nou, je mag best vanuit je eigen waarden denken, maar ze ook opleggen en eigenlijk heel weinig oog en oor te hebben voor andere behoeften en andere denkwijzen. Dus daar hebben we zelf ook wel wat introspectie te leveren.
Maar dus zie je nu, het was natuurlijk een enorme shock dat het ook daadwerkelijk gebeurde in Venezuela. En ook zo snel en de manier waarop. Maar zie je nu tussen toen en nu, want dat is nu even voor luisteraars later, is dat 13 dagen geleden of zo. Zie je in die tussentijd al verandering na die eerste schok?
Ik hoop het. Kijk, waar het natuurlijk uiteindelijk echt om gedraaid is, hoe er binnen de ministeries van Buitenlandse Zaken van landen echt wordt gedacht. Daar zullen we niet altijd alles van naar buiten zien komen, want het is een ingewikkelde situatie. Als je nu heel hard gaat roepen dat hoe verschrikkelijk het is wat Trump allemaal doet, dan heeft dat effecten in Oekraïne, dan heeft dat effecten voor ons allemaal. Dus ik snap dat een ingewikkelde afweging is. En ik heb daar ook niet meteen dat ik zeg van zo zus moet je het doen en dan komt de wereldvrede. Zo simpel ligt het helaas niet. Maar het vergt wel ook echt een investering in relaties met andere landen. Dus wat ik net zei, van echt proberen op een meer gelijkwaardige, respectvollere manier met elkaar om te gaan. Ja. En dat veronderstelt ook bijvoorbeeld het openen van ambassades in plaats van steeds die te sluiten. Investeren in ontwikkeling, samenwerking of gewoon überhaupt samenwerking met de Global South. Kijken hoe we met elkaar dingen op kunnen bouwen, minder afhankelijk worden van één hele grote grootmacht of überhaupt zulke grootmachten. En hoe we veel meer dat met elkaar kunnen doen. Kijk, als dat achter de schermen gebeurt, hoera, dan hoeven we dat niet per se, we moeten het ook voor de schermen gaan horen. Maar dat weet ik niet zo goed. En ik ben natuurlijk wel bang voor dat we steeds maar een beetje in diezelfde groef blijven hangen. Misschien wel zeggen dat het belangrijk is om meer onafhankelijk te worden. Maar bestellen we nou weer opnieuw een groot wapensysteem bij de Verenigde Staten en bij Israël? Of gaan we datzelfde geld echt investeren in Nederlandse en Europese wapenindustrie om ook stappen te zetten naar die onafhankelijkheid?
Ja, dus een enorme versterking van onze eigen identiteit ook. Want je hoort ook Europeanen steeds maar weer beweren dat Europa ook hopeloos achterloopt. En dat het. Terwijl laatst had iemand op LinkedIn had een soort lijst gemaakt van wat er allemaal eigenlijk in Europa toch een stuk beter was dan in Amerika. Dat was een gigantische lijst.
Ja, en kijk naar Oekraïne. Ik bedoel, hoe neerbuigend waren we over Oekraïne en hun militaire capaciteiten. En kijk wat zij allemaal doen om Rusland van zich af te houden. Het is ongelooflijk indrukwekkend. Ze hebben de beste militaire macht van Europa. En dat is een ander ding wat me ook wel een beetje stoort. Van, er wordt nog steeds soort van over Oekraïne vaak gesproken als een soort, ja, ik weet niet wat, minkukkel bijna. Terwijl wij zijn militair zo afhankelijk en zo de mindere ten opzichte van Oekraïne.
Ja, dat is waar. Ja. Dus het geloof in onszelf, dat moeten we veel meer hebben. Het geloof in kracht, het geloof in samenwerking. En niet alleen met Europa, maar ook met andere middelgrote landen. Maar ja, er is hier natuurlijk ook een ongelooflijke trend om ontwikkelingshulp en samenwerking af te bouwen en om naar binnen te gaan. Hè? Steeds maar weer je achter je eigen dijkjes terug te trekken. Dus die trend loopt ook nog eens.
Heel kortzichtig, ja. En dat is denk ik waar we echt de ogen voor moeten openen. Dat hoe we de afgelopen decennia bezig zijn geweest, steeds is voor het korte termijn economische belang. Terwijl dat voor de lange termijn ook voor je economische belang, maar ook voor je politieke situatie, militaire situatie, de veiligheid van onze mensen, dat echt contraproductief is. Dus je moet echt op langere visie durven en willen koersen.
Kunnen wetenschappers zoals jij, want jij bent directeur, voorzitter van het PILPG.
Nederlands kantoor.
En dat staat voor?
De Public International Law and Policy Group. Het is een stuk of 100 juristen, internationaal recht scholars en practitioners, praktijkmensen en wetenschappers, die met elkaar proberen juridische ondersteuning te geven in conflict situaties. Dus wij ondersteunen in vredesonderhandelingen, maar ook we adviseren allerlei strafrechttribunalen ten aanzien van internationaal recht en internationaal strafrecht. En dat is vaak heel technisch. Gewoon wat zijn nou bijvoorbeeld ook best gewoon lessons learned uit allerlei andere conflicten en allerlei andere tribunalen en waarheidscommissies enzovoort, waar dan een specifiek conflict ook profijt bij kan hebben. En ook, er wordt vaak, vredesonderhandeling wordt vaak gezien als iets wat heel erg de diplomaten doen, maar het gaat allemaal op basis van tekst. En tekst, dat schrijven wij juristen vaak.
Maar je zou in dit geval zou je natuurlijk ook een advies kunnen geven over hoe je, hè, zoals je dat net formuleert, dat zou natuurlijk eigenlijk ook op staatsniveau moeten kunnen.
Ja, dat doen we dus ook vaak. Ja. Maar helaas zitten we nu in een wereld, en dat zeker PILPG is ook US gebaseerd primair. En wij hebben hier in Nederland dan ook een subgroep. Maar ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld momenteel in de Verenigde Staten. Dat is niet hoe nu buitenlandse zaken echt vrijheid kan opereren.
Laten we even naar de flagrantere schendingen gaan van dat internationale recht. Want Gaza, jij hebt al eigenlijk de hele tijd dat er sprake was van een dreigende genocide in Gaza. Al toen waarschuwde jij al voor, we moeten nu echt ingrijpen, anders gaat dat ook echt gebeuren, want jij wilde ook echt dat er preventieve maatregelen getroffen werden.
Ja, nou, dus dat is inderdaad een goed punt van, was dat preventief of was dat gewoon handelen op grond van, dat zou ik namelijk zeggen, gewoon reageren op rechtsschendingen. Mm-hmm. We zagen eigenlijk al heel snel, kijk, het internationaal gerechtshof is hier heel leidend in. Je hebt niet vaak uitspraak van het internationaal gerechtshof, omdat die vaak afhankelijk zijn van de instemming van allebei de staten die betrokken zijn bij een conflict, voordat ze een uitspraak kunnen doen. Dus we hebben dat niet vaak. Maar in dit geval van Palestina heeft de Verenigde Naties al regelmatig verzoeken gedaan aan het internationaal gerechtshof, want dat kan ook, om een uitspraak te doen. Dus er liggen gewoon gezaghebbende uitspraken over de toepassing van het internationaal recht. En dat was al in 2004 dat de muur die toen werd gebouwd, dat een schending is van het internationaal recht, dat dat moest worden afgebroken, dat Palestijnen moesten worden gecompenseerd, dat hun land moest worden teruggegeven. En dat als dat zo zou doorgaan, dat zou kwalificeren als een illegale annexatie. Nou, en vorig jaar, in 2024, is er ook een belangrijke uitspraak geweest dat die hele bezetting illegaal is. En ook wederom dat het beëindigd moet worden zo snel mogelijk, compensatie enzovoort. En sindsdien zijn er nog wat andere uitspraken geweest. En we hebben in die genocide-uitspraak, want Zuid-Afrika, die is in januari 2025, kwam de eerste tussenuitspraak, 2024 al, dat er het erop lijkt dat er de genocide wordt gepleegd. Dus het nog niet, het is genocide, want dat duurt jaren voordat het internationaal gerechtshof daar dan een uitspraak over kan doen, met uh-huh, al het bewijswegen. Maar wel alvast duidelijk signalerend dat risico, dat aanmerkelijke risico is er wel degelijk. En dat betekent ook dat alle andere landen in moeten grijpen. Dus die moeten eigenlijk alles doen wat ze redelijkerwijs kunnen om Israël te dwingen koers te wijzigen. En dat was eigenlijk gewoon heel snel na 7 oktober al duidelijk. Dus ook voor 7 oktober waren natuurlijk allerlei schendingen van de rechten van Palestijnen. En op 7 oktober en ook daarna en ook daarvoor hebben Hamas-strijders natuurlijk ook vreselijke schendingen gepleegd. Het is niet het een of het ander, dat gebeurde allebei. Maar vervolgens de reactie van Netanyahu-regering daarop, ja, dat was heel duidelijk. Al meteen in de eerste weken werden humanitaire goederen geblokkeerd. En ja, dat is gewoon een keiharde verplichting, dat je unimpeded access, dus onbelemmerde toegang moet geven aan humanitaire hulpmiddelen. Nou, toen dat dus al meteen werd gestopt, ja, dan zie je meteen, dit is in principe het plegen van het misdrijf van uithongering. En natuurlijk als dat dan snel stopt, hè, dan is dat nog één ding. Maar dat zette zich ook door. En vervolgens ging dat natuurlijk gepaard met zoveel oorlogsmisdrijven. Het aanvallen van de burgers die je juist moet ontzien. En dat het ook al snel duidelijk werd dat er vast ook een militair doel was om Hamas uit te schakelen. Maar dat daarnaast ook de manier waarop er werd gestreden duidelijk maakte dat het niet alleen dat was, maar dat het ook gewoon een aanval was op alle Palestijnen. Nou, en op een gegeven moment ook steeds duidelijker uitroeiing. En ergens in de loop van vorig jaar ben ik wel geswitcht naar het is een aanmerkelijke kans of risico op genocide naar, nou ja, ik weet niet wanneer het is veranderd, maar we zien hier genocide. Maar al vanaf het moment dat je die aanmerkelijke kans hebt, dat risico, en dat was eigenlijk vrij snel na 7 oktober, ja, dan moet je als land, en dan moet je dus ook als Nederland kijken, wat is het wat wij kunnen doen om Israël bij te sturen?
Het probleem is natuurlijk, maar dat geldt voor het hele internationaal recht, dat er natuurlijk gewoon altijd met twee maten gemeten wordt.
Nou, dat hoeft niet. Dat is het probleem
nee,
dat wij
natuurlijk
doen.
Niet. Dat mag dat juist zelfs niet. Nee, maar dat is het. Dat is het. Dus dat is het echt het enorme probleem. Kijk hoe
dat
wij.
Dat is een heel groot probleem.
Ja. Nee, maar hoe wij met Rusland omgaan en hoe we met Israël omgaan, dat natuurlijk als staat, dat een volledig.
En hoe we met Trump omgaan en hoe we met Poetin omgaan. Trump valt Venezuela in. Hoe ingewikkeld. Poetin valt Oekraïne binnen. Misdrijf van agressie.
Ja.
En terecht. Dat is het ook. Maar dat is het bij Trump ook.
Ja, zeker. Ja. Maar er zou dus, als je zou willen, zou er veel eerder preventief druk gezet kunnen worden.
Israël is, zoals elk land, maar zeker in ieder geval zoals Israël is, hartstikke afhankelijk van internationale steun. Wij hebben, dus het gaat ongelooflijk veel. Als het onderzoek van SOMO klopt, dan die hebben daar een publicatie over gedaan een jaar geleden, dan is iets van 80%, 7%, in ieder geval ontzettend veel van de geldstromen die naar Israël lopen, gaat via Nederland. Nou, dat betekent natuurlijk dat je dus als Nederland iets zou moeten kunnen doen als je daartoe bereid bent. En dan zie je als reactie vanuit de regering, ja, maar heel veel zijn brievenbusfirma's, nou 12% volgens SOMO. En dat alsof we daar niks aan kunnen doen. Maar nou ja, ik zat vooral te denken van, goh, nou, als dat echt zo is, dat betekent dus dat wij geen soevereiniteit hebben over de geldstromen die door ons land heen vliegen. Nee. Dan zou dat toch een schande moeten zijn, dat wij geen enkele macht hebben over allerlei financiële stromen die daarheen gaan. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Daar geloof ik helemaal niks van. Dus dat gaat uiteindelijk om een bereidheid. En dat is wel heel belangrijk ook wat je zegt, die dubbele standaarden. Want we begonnen natuurlijk met, ja, wat is nu de opdracht van Europa om zichzelf existentieel te beschermen? Dat is, ja, de samenwerkingen opzoeken met andere landen die net als wij dat existentiële belang hebben. Alleen dat zijn de landen die steeds zien in de Global South, in het mondiale zuiden, dat wij die dubbele standaarden toepassen. Dus waarom zouden zij bereid zijn om met ons samen te werken als wij elke keer weer opnieuw aan hun laten merken dat wij uiteindelijk niet voor hun opkomen? We hebben visie nodig. Echt een nadenken over wie wij zijn, wat wij zijn en waar wij voor staan en willen staan en hoe dat in de komende 50, 100 jaar zich moet ontvouwen. En nu blijft het de hele tijd maar een soort korte termijn dingetjes, hap, snap. En niet begrijpend dat we daarmee juist onze positie in de wereld meer en meer verliezen.
Ja, je wordt, ja, natuurlijk. Maar was dat nou, ik bedoel bijvoorbeeld als je naar iets als de Irak-oorlog gaat, bijvoorbeeld 2003... dat druist natuurlijk eigenlijk ook heel erg in tegen het internationaal recht. Ik heb zelf toen nog een demonstratie toegesproken in Amsterdam en ik was daar ontzettend mee bezig. Maar dat was toen ook een soort bijna al gelopen race.
Ja, nou en daar, maar daar zag je nog wel dat Bush nog wel zijn best deed om er een soort internationaal rechtsaus overheen te plakken, die overigens erg ongeloofwaardig was. Het is zo dat die internationaal rechtsorde, die heeft nog nooit perfect gefunctioneerd. Hè? En dat geloof ik ook niet dat kan.
Nee.
Het blijft altijd een spanningsveld. Ik denk dat je het beter kan zien als iets wat er niet was. Hè? En toen het er niet was, gingen staten met alle macht de hele tijd elkaar te lijf. En burgers Die zijn daar dan steeds het slachtoffer van. En samen hebben staten met elkaar, en dat is met name na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, bedacht, ja, dat moeten we toch proberen wat in te perken. Dus wat beschaving ook in die relaties te brengen, door middel van eigenlijk een soort verzekeringsstelsel. Dus met elkaar afspraken maken, we doen dit niet. En als iemand het doet, dan gaan we met z'n allen daartegen in. En in principe door sancties, diplomatiek, goede gesprekken, sancties treffen en niet door militair in te grijpen, tenzij we dat met z'n allen afspreken, dat we dat inderdaad toch wel doen. Nou ja, dat is een systeem wat natuurlijk nooit perfect gaat werken, maar dat hoeft ook niet. Wat het in ieder geval beter deed dan het nu dreigt te doen, is dat het toch wat disciplineerde, wat tegenhield. En dat is het belang om voor te vechten, om voor te staan. En dus niet met een soort gedachte van, ja, maar het gaat nooit werken, maar dan hoeven we niks te doen. Maar wat kun je wel doen, wat het in ieder geval minder erg maakt, minder barbaars.
Ja, maar om het dood te verklaren, dat is natuurlijk ook niet... Dat past weer in een andere trend van tegenwoordig. Dus door eigenlijk alles zwart-wit te zien. Dus als dit niet werkt, nou dan is het dood. En dat heeft volgens mij weer heel erg te maken met dat wij ook de meer redelijke en verstandige mensen en eigenlijk allemaal gevangen zitten in het patroon van algoritmes die altijd gaan over voor of tegen. Die verdelen alles in twee kampen. Dus de hele wereld wordt beïnvloed door een soort systeem waar je maar alleen maar in voor en tegen denkt.
Ja, simplificaties. Terwijl het is niet zo simpel. En dat is zo gevaarlijk. En dat heb ik ook het gevoel alsof politici steeds maar denken dat ze in een soort simpele one-liners moeten praten. Want dat is wat de kiezer zou willen. Nou, ik mag hopen dat de kiezer, in de zin van de burger, wij de samenleving, graag willen dat ons land goed wordt bestuurd. En dat de wereld goed wordt bestuurd. En het kan toch niet zo zijn dat dat is door one-liners.
Nee, en dat in het begin van de Israëlische inval in Gaza, dat je ook gewoon echt geen verstandige discussie over kon aanzwengelen zonder van een verschrikkelijk antisemitisme beticht te worden.
Nou, dat heb ik ook wel gemerkt. Het is mijn vak om studenten elk jaar honderden uit te leggen wat de definitie van genocide is. Dat is allemaal niet politiek, dat is geen mening. Daar zit gewoon, er zijn uitspraken, er zijn rechtsregels, er zijn verdragen, er zijn gewoon jurisprudentie, wat ik gewoon mijn studenten uitleg. Nou, en dan gaat de hele samenleving gaat met elkaar overhoop over of er in Gaza wel of niet genocide is. Maar ik werd nooit gevraagd. Ik ben heel vaak in de media, maar deze vraag mocht ik niet beantwoorden. Of het wel of niet genocide is. Dat werd steeds gevraagd aan politici en aan BN'ers die er een mening over konden hebben. Waardoor het steeds maar in een soort meningencircus werd getrokken. En dat is heel schadelijk. Want wij hebben dit soort, zijn gevoelige termen. Maar daar zit ook gewoon bepaalde betekenis achter. Ja, die wij in het internationaal strafrecht, ja, dat is ons vak. En daar proberen we heel behoedzaam mee om te gaan. En dat vond ik wel heel opvallend.
Maar er is natuurlijk ook een trend om het recht als een mening te gaan zien. Dus dan wordt het jullie recht tegenover ons recht. Of ons. Ja. Of ja, het is een hele merkwaardige tendens. Maar dat is ook. Die gebruik je natuurlijk ook als autocraat om zelf ruimte te scheppen.
Precies. Ja, nee, dan is het recht natuurlijk heel fijn, want daarmee het recht zou moeten zijn om de autocraat, om de bestuurder, hopelijk niet de autocraat, maar uit te nodigen, te dwingen om te verantwoorden. En dan verwoordt het tot iets waarmee je de wet op kan leggen en te zeggen, zo is het. En kijk, dat het... Je kunt namelijk over het recht en de inhoud van de interpretatie van heel erg van mening verschillen, van inzicht verschillen. Dat is ook wat wij juristen doen. Dus het is niet zo dat elke rechtsregel dan super duidelijk is. Maar het is wel iets wat de manier waarop wij daarover praten in het recht wel gebaseerd is op daadwerkelijke bronnen en feiten en rechtsregels. En daar gaan we dan de discussie over aan. Niet of iets voelt als een genocide of zo.
Nee, natuurlijk niet. Nee, het gaat niet over de ervaring. Maar ja, alles is tegenwoordig een ervaring of een beleving. Zou het zin hebben, vroeg ik mij laatst af, als je bijvoorbeeld een Gaza-tribunaal zou optuigen?
Ah, dat is een hele interessante. Ja, nou, dat is ook weer zo'n prachtige vraag die je dus niet zo simpel met ja en nee kan beantwoorden.
Nee.
Nou, in eerste instantie, we hebben het internationaal strafhof en die heeft rechtsmacht. Want voor de 125 lidstaten van het internationaal strafhof hebben Palestina erkend als lidstaat. En dat betekent dat onderdanen van Palestina, dus Hamas-strijders, die internationale misdrijven plegen, misdrijven tegen menselijkheid, oorlogsmisdrijven of genocide, die kunnen vervolgd worden door het internationaal strafhof. Nou, en ook anderen die op het grondgebied van Palestina dat plegen. Dus vandaar dat het internationaal strafhof ook een arrestatiebevel uit heeft staan tegen Netanyahu en ook tegen Gallant. Ja. Dus dat is er, maar het internationaal strafhof focust zich eigenlijk alleen maar op een paar echt krenten uit de pap. Gewoon echt de meest senior personen. En normaal gesproken zou natuurlijk de rest zouden vervolgd moeten worden in Israël zelf en in Palestina zelf. Nou, dat is heel helaas dat je ziet dat Israël heel weinig tot niet onderzoek doet naar vastgestelde mensenrechten schendingen, vastgestelde misdrijven die worden aangegeven. En dat daar eigenlijk dus een, dat noemen we dan een impunity gap is, een straffeloosheidsgat. En dan zijn er nog de mogelijkheden voor in landen zoals wij, hè, Nederland, Duitsland, Zweden, Frankrijk, Zwitserland enzovoort, die hebben best goede capaciteit op nationaal gebied. Dat als er bijvoorbeeld personen die verdacht worden van het plegen van internationale misdrijven bij ons op bezoek komen, dan zijn wij in staat, hè, dus EDF'ers die op vakantie gaan, of naar Tomorrowland, dan zijn wij in staat om die te arresteren, onderzoeken. En als er dan voldoende bewijs is, dan kunnen wij die ook in Nederland vervolgen. Maar ja, dat zijn er natuurlijk ook maar heel weinig. En dus jouw vraag naar Gaza-tribunaal is natuurlijk ook, wat doe je nou met die enorme grote hoeveelheden daders? Hè? Ja. Verdachten die... Ja. En ook de enorme grote hoeveelheden misdrijven die zijn gepleegd. Slachtoffers die ook behoefte hebben aan erkenning. Ja, en daar kan een Gaza-tribunaal aan de ene kant heel goed bij bijdragen. Want die kan dan veel meer massa's doen. Het is ook heel belangrijk, want wat het recht dan doet, de rechtspraak, is ook op basis van bewijs in de openbaarheid dat bespreken, met een procedure ook om dat te contesteren, om dat tegen te spreken. En dus als er dan zo'n uitspraak komt, dan doet dat ook iets in de strijd tegen desinformatie. En het is ook belangrijk als bijdrage bij geschiedschrijving voor toekomstige generaties.
Ja,
dus je kunt op allerlei punten zien van hey, dat kan echt een belangrijke bijdrage leveren. Tegelijkertijd zien we ook, bijvoorbeeld leren we dat ook uit het voormalig Joegoslavië-conflict en het Joegoslavië-tribunaal, dat het vaak ook juist niet, in ieder geval niet alleen maar het gewenste effect heeft. Dus die taal van het internationaal strafrecht, die is ook heel erg gericht op goed en fout, wat vaak strijdende groepen in de loopgraven terugwerpt. Dus die graven zich in met van hun eigen gelijk.
Ja.
In plaats van wat je natuurlijk ook heel erg nodig hebt, is dat ze bij elkaar weer komen. Dat ze elkaar begrijpen, dat er ook verzoening is. En,
nou, een dus soort loutering ook, moet het, zou het loutering. Dat ook moeten. Ja.
Dus we zijn ook, dat is echt een belangrijke discussie ook in mijn wetenschapsgebied, internationaal strafrecht, van hoe je daar nou het beste mee om kan gaan. Dus hoe, ja, als er dan tribunalen worden opgezet, van hoe kun je dat dan doen op een manier dat je dus niet te veel uit elkaar werkt, hè, partij, maar dus dat er ook ruimte is voor waarheidsvinding en verzoening. En wanneer is het handig om het wel te doen en wanneer niet? En hoe organiseer je het dan? Hoe zorg je voor genoeg ook participatie voor slachtoffers? Dat het niet een soort ver weg show is als het alleen maar in Den Haag is. Dus daar zitten hele ingewikkelde vraagstukken aan. Maar in beginsel wel belangrijk om over na te denken.
Ken jij grote zaken waarin dat gewerkt heeft, zo'n soort benadering van het recht?
Ja, dat is zo moeilijk om te zeggen wat werkt, omdat dat op zoveel verschillende schijven ook pleegt. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar Hissen Habré, die in uiteindelijk na jaren en jaren uiteindelijk in Senegal is veroordeeld voor zijn misdrijven dat hij in Tjaad heeft gepleegd. Ja, dan kun je aan de ene kant zeggen, ja, wat hebben we daaraan, symbolisch en zo. Maar ik zag ook veel slachtoffers die met elkaar keken op een televisie vanuit Tjaad naar hoe Hissen Habré werd veroordeeld en vervolgens echt door de veiligheidsguards die rechtszaal werd uitgedragen, spartelend en al. En dat zij zeiden, ach, te zien om die iemand die decennia lang het recht en de macht gebruikt, zich boven het recht stelde om ons te onderdrukken, om te zien dat die wordt onderdrukt door het recht, hebben het subdued. Ja. Dat was zo kernachtig. Ja. Dus ja, hoe meet je dat? Hoe zeg je dat wat nou het een belangrijk is dan het ander? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we heel erg proberen te leren van wat belangrijk is en waarom. En dat wij als juristen ook nadenken over hoe we uit een beetje die hele traditionele denken van strafrecht kunnen stappen. Van die we kennen vanuit het nationale systeem. Maar echt complexer kunnen nadenken van wat we met dat soort tribunalen kunnen. En hoe we dat beter kunnen doen. En dat zal voor elk conflict ook anders moeten zijn. Omdat elke situatie andere omstandigheden heeft.
Ja, dus het is een vele malen complexer begrip dan dan je meestal uit de dagelijkse nieuws en de kranten en dingen haalt. Want het is eigenlijk altijd is heel simpel. Je hebt iets gedaan en dat moet...
Dat is een heel goed punt ook. Dat is ook iets waar we voorzichtig mee moeten zijn. Vaak wordt ook het succes van het internationaal strafhof afgemeten aan hoeveel veroordelingen zijn er. En vooral hoeveel zijn er niet. Hè? En dan wordt gezegd, nou, zoveel geld. En kijk nou hoe weinig vervolgingen er zijn of veroordelingen. Dus het is een failure. En dat is denk ik ook een gevaarlijke manier en te simpel. Omdat het ook gaat om dat het er is. De jurisprudentie die uitkomt, die heeft ook een effect op nationale rechtsgebieden. Waar het hele veld van internationaal strafrecht in ontwikkeling is, ook daardoor. Ja. Het gaat ook om de erkenning. Dus ook al als er onderzoek wordt ingesteld. En vaak kan het niet leiden tot een vervolging. Omdat daarvoor het internationaal strafhof ook een arrestatie moet hebben kunnen doen. En dat is ook weer door politieke wil vaak niet mogelijk. Maar dan is het feit dat er onderzoek is ingesteld, geeft een erkenning aan bepaalde oppositie. Partijen, groeperingen en slachtoffers. En dan gebeurt er iets. En er gebeurt ook iets in de desinformatie. Ook zo'n arrestatiebevel tegen Netanyahu en tegen Poetin. Ook al is de kans dat zij daadwerkelijk naar Den Haag komen natuurlijk heel klein. Maar dat geeft wel een juridische erkenning. Rechters die hebben gezegd, daar is heel veel bewijs waardoor wij een sterke verdenking achten tegen die persoon. Dat zij inderdaad die misdrijf hebben gepleegd. Verder kunnen ze dat niet gaan vanwege de preliminaire fase van zo'n zaak. Maar dat is zoveel meer dan het niet hebben.
Ja, het is gewoon een instantie. Ik bedoel, als de politie in een jaar veel minder boetes uitdeelt dan vorig jaar, dan ga je toch ook niet zeggen, ja, de politie is dood.
Ja, of als we door het rood licht rijden, dan zeggen we ook niet, nou, de stoplichten, dat geldt niet. Dus nee. Het recht wordt niet altijd gevolgd en dat is oké. Dat is ook niet altijd erg, of in ieder geval is dat gewoon onderdeel van onze samenleving.
Maar ja, tuurlijk.
Dat is niet, daarom, en omdat wij misdrijven in Nederland hebben, zeggen we ook niet dat het strafrecht dood is.
Maar hoe komen wij nou de laatste tijd zo op alle gebieden eigenlijk zo fatalistisch? Want dat is ook echt iets waar ik mij...
Ja.
Je kan geen krant of openstaan. In voorpagina, we staan aan de vooravond van de Derde Wereldoorlog. De wereldoorlog staat op ons.
Maar dat vind ik ook. Ik bedoel, dat is denk ik niet zo fatalistisch. Ik denk, alleen wat is de Derde Wereldoorlog? Hè? Want het is niet zo dat Poetin met een tank hier helemaal naar Den Haag komt rijden. En dat
symbool
staat van een oorlog. Maar we worden wel dagelijks aangevallen door...
Jawel, dat is ook wel zo. Maar als je dat dan steeds maar weer... Je kan zeggen, hij komt niet met een tank. Maar heel veel mensen hebben dat... krijgen meteen dat beeld.
Ja, nou, dat moeten we dus ook weer complexer maken. Dus, en ja, we leven nu niet in zo'n vreedzame situatie als we in ieder geval dachten te leven in de jaren 90 en 0. Maar tegelijkertijd is het gevaar anders. En ook onze handelingsperspectieven om er tegen te reageren liggen anders. Dus we moeten ook niet te simpel vergelijken met, als we het hebben over wereldoorlog, dat we dan opeens 100 jaar terug moeten denken. Want ja, alles is anders. Ja, nou inderdaad, het is iets wat in ons natuurlijk ook als mensen zit. En jij zei net van wat er nu in onze samenleving ook gebeurt en ook die verstarring. Wat mij ook heel veel zorgen baart, is dat gebrek aan... Of de moeilijkheid die we hebben om echt naar elkaar te luisteren en samen te willen leven in die zin. Dus die neiging tot heel erg zwart-wit denken, wat je ook al aanstipte. En
ja,
polariseren ook daarin. Terwijl wat ontzettend belangrijk is dat je juist bezig blijft met het begrijpen van de ander, het proberen te overbruggen van verschillen, wat niet betekent dat die verschillen er niet mogen zijn, want we zijn namelijk gewoon inherent anders. We zien ook inherent de wereld anders en dat is juist goed. Dat is waarop de mensheid vooruitgang creëert. Maar dat gaat wel in een soort gemeenschappelijk respect en, denk ik ook heel belangrijk, solidariteit met elkaar en bereidheid ze ook om wat te willen bijdragen. En niet meteen een quid pro quo van transactioneel. Wat krijg ik daarvoor terug voor mijn belastingcenten of wat het ook is. Maar begrijpen dat dat veel meer op een lange termijn is. Een systeem bouwen waar je ook gewoon zelf veiligheid in hebt. En dat vind ik wel raar. Dat we zo materialistisch, wat je zelf al zegt, de korte termijn transactioneel zijn gaan denken. Terwijl we toch gewoon zoveel voorbeelden hebben waarop dat, nou ja, duidelijk is dat dat niet een goed pad is. We moeten het wel met elkaar blijven rooien.
Je hebt een tijd, dat is al heel lang geleden, een keer een opiniestuk in de NRC geschreven. En dat had de kop, hadden we de PVV'ers maar niet zo weggelachen.
Ja.
En ik weet nog dat dat toen heel veel stof deed opwaaien. Het was blijkbaar toen ook al zo om die groep gewoon helemaal weg te zetten. En daar dan ook niet meer mee in contact te treden.
Ja, je kunt het zo makkelijk winnen als je het niet eens bent met iemand en dan gewoon zeggen wat er allemaal iets stoms of zo of iets waarschijnlijk doms te uitpakken, dat ridiculiseren en dan heb je een soort van gewonnen. Alleen je verliest zo enorm omdat je elkaar dus helemaal niet meer snapt. Ik word vaak weggezet als links, want ik doe iets met het recht.
Ja.
En
ja.
Dat is zoiets merkwaardigs, ja, want het recht is natuurlijk helemaal niet links of rechts.
Nee, natuurlijk.
Het recht wordt gecreëerd door ons als hele samenleving. Ook het internationaal recht is echt een product van de samenleving, eeuwenlang, die met elkaar steeds maar eigenlijk de hele tijd weer stuk lopen op dat het rechteloze samenleving heel onhandig is op allerlei redenen en heel gevaarlijk. Dus, en dat is natuurlijk in onze nationale samenleving ook. Dus door recht, rechtsstaat, rechters, internationaal recht weg te zetten als links, krijg je ook iets heel gevaarlijks dat mensen die zich als rechts identificeren bijna een soort ideologisch tegenstander worden. En ja, dat is echt ondermijnend voor de fabric, de structuur, het weefsel van onze samenleving.
Nou ja, ik vind die context ook zo belangrijk. Dus dat je inderdaad gewoon de hele context van het zwart-wit. En, want vaak natuurlijk helemaal niet gezegd wordt, is dat we zijn altijd geneigd om alles geïsoleerd te behandelen. Maar het recht is natuurlijk zit in de context van de hele samenleving en van het hele systeem. En van hoe iedereen over dingen, de algemene opinies en
ja, en onze dus ook internationale solidariteit.
Ja.
Dus als wij wegkijken bij Israël, dan moeten we niet verwachten dat allerlei landen in het mondiale zuiden, Afrika, Latijns-Amerika, Azië, ons gaan helpen, waardoor zij moeten betalen aan Rusland. Hè, die krijgen daar de sancties voor, in bijvoorbeeld het berechten van Poetin.
Ja.
Dat hangt allemaal samen. En vaak wordt er gezegd dat internationaal recht, dat is een soort waarde alleen of product van het Westen, van Europa, nobody else cares. Dat is helemaal niet waar. Als je kijkt naar het internationaal strafhof bijvoorbeeld, in 1998 opgezet, door ongelooflijk veel Afrikaanse staten, Latijns-Amerikaanse staten, waren hele grote voorvechters daarvan. Dat was ook de reden waarom er op het begin vooral zoveel Afrikaanse zaken ook bij het internationaal strafhof waren. Want het waren juist die Afrikaanse staten die en allemaal lid werden en zeiden, internationaal strafhof, wij nodigen jullie uit, kom maar onderzoek doen naar onze misstanden hier. Nou ja, dat dan vervolgens kregen zij natuurlijk wel heel duidelijk het gevoel van die dubbele standaarden. Toen bleek dat het Westen helemaal niet bereid was om dat te doen. En daardoor is er allemaal discussie gekomen van ja, moeten we hier allemaal wel op deze manier blijven meedoen. Maar dat is in eerste instantie ook echt we hebben ontzettend veel met elkaar gemeen in het willen creëren van een internationale rechtsorde die ons allemaal beschermt. En in het willen creëren van handvatten om de verschrikkelijke internationale misdrijven tegen te gaan. En we moeten echt proberen om daar weer terug naar te gaan. Van hoe je weer met elkaar op dat gesprek terugkomt.
Ik vind eigenlijk dat het internationale recht gewoon onderdeel is van onze dampkring.
Mooi.
Ja.
Mooi gezegd.
Dat vind ik.
Ons allemaal omringt.
Nou, precies. Ja. Daarom, ja.
En dan moeten we nog wat doen aan de ozongaten en waar de zure regen uitkomt.
Ja. Alles op zijn tijd. Dankjewel, Marieke.
Heel graag gedaan. Jij ook bedankt, Vincent.
Dit was het Vrijheidskwartiertje, gemaakt door Vincent Bijlo en Hein van Beek. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de provincie Gelderland, gemeente Wageningen en Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.